Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De regering heeft een akkoord gesloten met Engie om 2 kerncentrales langer open te houden. Maar zijn er garanties dat die centrales op tijd klaar zullen zijn voor de cruciale winter van 2026? Onze expert legt uit. Nieuws van vannacht. De Noren van Frontline gooien de handdoek in de ring en begraven hun plannen voor de fusie met de Belgische olietankerrederij Euronav. Beursjaar goed begonnen is half gewonnen, maar klopt dat ook? We duiken in cijfers van de voorbije 50 jaar om dat uit te zoeken. En er is nieuws over wat vannacht een historisch moment had moeten worden. De eerste satellietlancering ooit in West-Europa. Het is helaas niet gelukt. Het is woensdag 10 januari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Ja, vandaag is er een heel belangrijk akkoord gesloten dat ervoor zorgt dat Engie Electra bij morgen met de werken kan starten voor de levensduurverlenging van die 2 kerncentrales.
Dat was minister van Energie Tine van der Straten gisteravond op de persconferentie over de deal met Engie. De voorbereidingen om Doel 4 en Tihange 3 10 jaar langer open te houden, die kunnen nu beginnen. Dat is eigenlijk het belangrijkste resultaat van die onderhandelingen die al zo lang aanslepen. Energiespecialist bij de Tijd, Tobbe Steel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Tobbe, wat moeten we ons bij die voorbereidingen voor de verlenging van die centrales precies voorstellen en waarom is dat zo belangrijk?
Ja, voor de regering is dat heel belangrijk dat de symbolische spade in de grond gaat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze effectief vanaf morgen gaan beginnen met te werken, maar ze gaan wel direct beginnen met de voorbereidingen van studiewerk, welke aanpassingen aan die centrales zijn er nog nodig. En dat was een heel belangrijke, omdat Engie eigenlijk altijd heeft gezegd, wij willen pas daarmee beginnen als we zekerheid hebben dat alles goed komt. En doordat dat maar bleef aanslepen, werd het alsmaar moeilijker om te kunnen garanderen dat die 2 kerncentrales op tijd terug klaar zouden geraken.
Het akkoord is dus al een belangrijke stap om de centrales klaar te krijgen tegen november 26. Maar hebben we daarmee dan ook bevoorradingszekerheid voor die cruciale winter?
Ja, Engie zegt dat ze er alles op alles gaan zetten om te proberen de centrales op tijd klaar te krijgen voor die winter van 26-27. Maar spijkerharde garanties zijn er gewoonweg niet. Er kan altijd nog iets mislopen. Een groot stuk van de onderhandelingen ging er ook over van, als dat zo is, wie is er dan aansprakelijk? Er is wel een traject afgesproken richting die datum van november 26, met verschillende tussentijdse momenten waarin geëvalueerd zal worden of Engie voldoende vooruitgang heeft gemaakt. Als dat niet is, dan hoopt de regering een stok achter de deur te hebben door dan de maximumfactuur voor de berging van het afval te kunnen vertragen of in te houden.
Klinkt niet zo zeker als ik je hoor allemaal, Tobbe. Was ook al veel te doen over de factuur voor de berging van het nucleair afval. Ander heikel punt, is daar nu een bedrag opgekleefd?
Ja, een exact bedrag is er nog niet, omdat daar nog heel veel voorbereidingen nodig zijn van administratie en verschillende specialisten. Maar er is wel afgesproken de methode waar volgens dat bedrag gaat afgeklopt worden. En het zou toch de bedoeling zijn om tegen maart dan te kunnen zeggen van oké, voor zoveel kubieke meter nucleair afval zal Engie zoveel euro opzij moeten zetten.
Wordt ongetwijfeld vervolgd, zeggen ze dan. Bedankt voor je uitleg, Tobbe.
Graag gedaan.
2.
De Noorse olietankerrederij Frontline zet een punt achter de fusieplannen met het Belgische Euronav, hebben ze vannacht laten weten. Daarmee komt een einde aan een maandenlange strijd tussen Frontline en de Belgische redersfamilie Saverys. Een reden voor het stopzetten van zijn plannen geeft Frontline niet, maar het is wel opmerkelijk dat de Noren er nu zo plots de brui aangeven. De familie Saverys verzette zich de voorbije tijd immers luid tegen de fusie van Frontline en bouwde zelfs een belang van 25% uit in Euronav als buffer tegen de Noren. Maandenlang leek dit verzet de fusieplannen niet te torpederen, tot dus gisteravond Frontline toch definitief de handdoek gooide. Het verzet van de Saverys speelde daarin een rol, maar ook het feit dat de koersevolutie van de 2 olietankerrederijen in het nadeel van Frontline aan het evolueren was. CEO Lars Barstad van Frontline zegt te betreuren dat de fusie niet wordt voltooid, Volgens hem zou zo anders verreweg de grootste beursgenoteerde tankeronderneming zijn gecreëerd. Aan de zijde van Euronav bleef het voorlopig stil qua reacties. De Saverissen lijken dus hun slag thuis te halen. Zij kochten de voorbije maanden voor niet minder dan $620 miljoen Euronav-aandelen om de fusieplannen met Frontline te kunnen blokkeren. Zij willen Euronav immers laten fuseren met CMB Tech. Snelgroeiende dochter is dat van CMB, grote rederij, die zich specialiseert in grote waterstofprojecten. Het management van Euronav smaakte dat plan niet en koos resoluut voor de Frontline-deal. Het is dan ook de vraag hoe de verhoudingen nu met CMB en de familie Saverys gaan evolueren. 3. De kassa rinkelt opnieuw in de voormalige metro-groothandels. De winkel, waar alleen horecaondernemers binnen mogen, moest op 31 december de deuren sluiten, net als zusterbedrijf Macro. Macro gaat het faillissement aanvragen, maar voor Metro werd er wel een overnemer gevonden. De Nederlandse horeca-groothandel Sligro. En die heropent deze en volgende week de 10 metrowinkels in ons land onder een nieuwe naam, Sligro M. Met die M moet het dan toch nog wat vertrouwd blijven aanvoelen. Collega Jens Cardinaals van de ondernemerredactie hier bij de Tijd, die trok naar Hasselt, want daar ging de eerste vestiging van Sligro M open. Goedemorgen, Jens.
Dag Bert.
In Hasselt geweest, wat waren de reacties daar van de eerste klanten? Is er veel veranderd?
Van de meeste klanten hoorden we dat er inderdaad heel weinig veranderd is. Dus het lijkt als twee druppels water op de voormalige metrowinkels. Het logo en de naam zijn anders, maar de rayons zijn eigenlijk nog hetzelfde. Het is wel zo dat heel wat klanten zeiden dat het soms nog wel zoeken was naar de producten die ze nodig hadden. Een aantal producten zijn niet meer te koop. Bijvoorbeeld het huismerk van Metro. De Ryoba Coffee is een voorbeeld daarvan dat wel vrij bekend is. En anderzijds waren er natuurlijk ook heel wat nieuwe producten. Enkele mensen hadden ook de indruk dat de producten toch iets duurder waren dan in de metrotijd.
Dat is niet zo'n fijne indruk als klant. Wat zeggen ze bij de directie dan, ja, bij Sligro over die prijzen?
Daar zeggen ze dat het inderdaad wel klopt dat enkele producten wat duurder zijn geworden. En dat is te wijten aan het feit dat Metro maandenlang zijn prijzen niet verhoogd heeft. Sommige producten zijn nog altijd even duur of goedkoop, hoe je het bekijkt, als in februari 2022. Terwijl we weten dat er nadien wel heel veel veranderd is op economisch vlak vanwege de hoge inflatie.
Sligro, Jens, dat doet bij sommige luisteraars misschien niet meteen een belletje rinkelen. Nederlandse horeca-groothandel dus. Zijn die er klaar voor om op nu toch korte tijd die 10 metrowinkels over te nemen?
Ja, Sligro is best wel een grote speler. Zij zijn in Nederland de grootste horeca-groothandel. Zo'n 5-tal jaar geleden zijn ze naar België gekomen via de overnames van Java uit Rotselaar en ook ISPC. Dus ze kennen de Belgische markt al. Maar natuurlijk, door nu die 10 vestigingen van Metro over te nemen, zijn ze de grootste speler van België geworden in die sector. Ze zijn zich daar al maanden op aan het voorbereiden. En dan sinds gisteren zijn de winkels één voor één aan het opengaan. In de komende 9 dagen gaan ze alle 10 stelselmatig dag per dag eentje open.
Dankjewel, Jens.
Graag gedaan.
4. De Europese beurzen hebben het vorige week goed gedaan, maar liefst 3,4% winst. Het jaar goed begonnen dus, maar ook half gewonnen, klopt dat gezegde ook op de beurs. Dat is wat de Duitse zakenbank Berenberg heeft onderzocht door de cijfers van de voorbije 50 jaar te analyseren. En wat blijkt, in beursjaren met een positieve start ligt de winst vaak hoger dan in jaren met een negatieve start. Na een groene eerste week ligt de mediaan van het jaarrendement op 17% in vergelijking met maar 13% winst bij een rode start. Het verschil is nog groter als niet alleen de eerste week, maar de hele maand januari groen kleurt. Dan ligt het rendement op 16%. Tegenover amper 7% bij een rode eerste beursmaand. Toch waarschuwt Berenberg dat beleggers niet te vroeg mogen juichen. De bank verwacht dat de beursresultaten in de eerste helft van het jaar nog kunnen tegenvallen. De huidige voorspellingen van bedrijfswinsten zouden nog een overschatting zijn. Laatste beleggerstip nog van Berenberg om het af te leren. Verkoop bij een rally en koop bij een dip. Met de beursklim lijken we nu dus in een rally te zitten. Ik geef het maar mee. 5. Regende het voorbije jaar sluitingen, verhuizingen en overnames in de Vlaamse tapijtindustrie. Het lijkt wel of de ooit zo roemrijke West-Vlaamse sector op zijn laatste benen loopt. Maar is het allemaal kommer en kwel of zijn er toch nog mooie zaken te doen? Goedemorgen, Tommy Gielsen.
Goedemorgen, Bert.
Jij volgt de textielsector voor de tijd. Heb jij dat ook gezien? Steeds meer bedrijven die vertrekken uit Vlaanderen?
We hebben inderdaad gezien het voorbije jaar dat er nogal wat bewogen heeft in de sector van tapijt en textiel. Er zijn een aantal fabrieken die gesloten zijn, onder andere de garenfabriek van Balta, waarvan de helft is overgenomen door het Britse Victoria, heeft zijn deuren gesloten. Ook Beaulieu, en dat is toch wel heel symbolisch, heeft zijn allerlaatste tapijtfabriek in Europa gesloten, die in Wilsbeke. Je merkt dat zo'n crisis ook vaak gepaard gaat met consolidatie, dus overnames. Er zijn er ook een heel aantal geweest, zelfs sommige in alle stilte. Het karpettenbedrijf Ragolle bijvoorbeeld is overgenomen eveneens door Victoria. En Lano Carpets is overgenomen door Belgotex, het bedrijf van Stefan Kolle, die eveneens aandeelhouder is van Beaulieu. Mm-hmm. Dus je ziet daar toch een heel aantal bedrijven die ofwel verdwijnen ofwel samenkomen.
Ja, textielbedrijven die afbouwen, vertrekken, mensen die dan dus ook hun job verliezen. Waarom vertrekken die bedrijven, Tom?
Ja, conjunctureel, dat kennen we ondertussen allemaal. De energiecrisis, de grondstoffencrisis en binnen België dan nog eens de loonkosten. Ja, die hebben ervoor gezorgd dat veel van die tapijtbedrijven gewoon, dat die kosten zo hoog worden dat het te duur wordt om te produceren. En die gaan, waar ze kunnen, gaan ze hun productie naar bijvoorbeeld Turkije verleggen. De tweede oorzaak is zeker ook dat de heel veel Europeanen hebben tijdens de coronajaren hun huis en hun tuin enzovoort verbeterd, gerenoveerd. En die hebben een heel deel van hun cent uitgegeven daaraan, aan tapijt ook dus. Terwijl op dit moment heb je natuurlijk de recessie die er is of in aantocht is, waardoor consumenten meteen ook de vinger op de knip houden. Maar we merken ook wel dat er ook structureel iets aan de hand is, dat die hele sector in de voorbije 20 jaar ongeveer gehalveerd is.
Gehalveerd, maar Tom, ja, het is niet enkel kommer en kwel, niet enkel afbouw daar. Er is nog toekomst voor textiel in Vlaanderen.
Ja, er zijn zeker nog heel mooie bedrijven die zeker nog toekomst hebben. Maar dan, en dat hoor je ook als echo bij de sectorfederatie Vindustria, dan moeten ze zich gaan specialiseren in bepaalde niches. In hoogwaardiger, misschien eerder luxe tapijt met speciale designs. En dan komt natuurlijk innovatie en technologie in de picture. En dan kom je op bijvoorbeeld specialetjes als zelfreinigende tapijten. Tapijten die je buiten op terras kan leggen, die dus weerbestendig zijn. Tapijt ook dat veel beter recycleerbaar is. En op die manier dus ook tegemoet komt aan de nieuwe Europese normen.
Oké, dan kunnen we op die manier toch nog iets van die textiel overhouden in ons land. Dankjewel, Tom.
Graag gedaan.
6. Ils sont derrière, cours!
Hallo iedereen, welkom in het eerste middelbaar.
De Wind Close, de film van Lucas Dont, een Golden Globe, komen we vandaag te weten tijdens de 80ste editie van de uitreiking van de film- en televisieprijzen.
Voorkennis.
Het is dan wel geen Oscar, die worden pas in maart uitgereikt, maar een Golden Globe is wel de op één na meest prestigieuze filmprijs. Close is genomineerd in de categorie Beste niet-Engelstalige film. Het verhaal gaat over een vriendschap tussen twee tienerjongens die grondig fout loopt. Ook filmmaker Michael Roskam, die je kent van Runskop, kan in de prijzen vallen. Zijn tv-serie Blackbird maakt kans op maar liefst 3 Golden Globes. Die voor beste tv-serie, beste acteur en beste acteur in bijrol. Vorig jaar werd de awardceremonie uitzonderlijk niet uitgezonden, omdat de organisatie achter de Globes in opspraak was gekomen. Werden toen beschuldigd van racisme, seksisme en corruptie. Die hijsa is nu gaan liggen om 8 uur Amerikaanse tijd vanavond. Dat is bij ons iets van een 2 uur 's nachts. Kan je de uitreiking live volgen.
7.
Zo klonk het gisteravond rond 11:15. Het moest een historisch moment worden. De eerste satellietlancering ooit in het Verenigd Koninkrijk en bij uitbreiding in West-Europa. Maar er liep iets mis. Opvallend, de lancering gebeurde niet met een raket van op de grond, maar met een gepimpte Boeing 747. Die had een raket zitten onder zijn vleugels. De Boeing kreeg de toepasselijke naam Cosmic Girl, was opgestegen vanop een vliegveld in Cornwall, het zuidwesten van Engeland. Missie moest bewijzen dat satellieten overal ter wereld gelanceerd kunnen worden vanop een doodgewone startbaan en niet alleen vanuit raketlanceerbasissen. Om ongevallen boven land te vermijden is de Boeing eerst naar de Atlantische Oceaan gevlogen, so far so good, maar toen het vliegtuig vliegtuig de raket losliet om de satellieten in een baan rond de aarde te brengen, toen liep het fout. Waarom de raket is afgeweken, dat wordt nog onderzocht. Het was een tevergeefse poging van Virgin Orbit, het Amerikaans ruimtevaartbedrijf van de Britse zakenman Richard Branson. Virgin is de derde speler in de strijd om dat ruimtetoerisme naast SpaceX van Elon Musk en Blue Origin van Jeff Bezos. Volgende keer beter, Richard. Daarmee zit deze de 7 er weer op. Vind je wat je hier hoort wel leuk en interessant? Overweeg dan misschien eens een abonnement op de tijd. Er loopt nu nog een feestaanbod. Check abonnement.tijd.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.